Goedemorgen, geliefden. Even een korte verklaring vooraf. Ik stop even met het preken bij gemeentes en kerken. Per 1 januari heb ik een nieuwe baan. Ik solliciteerde op mijn 64ste. Dat gebeurt niet vaak. En ik deed technische dienst bij IKEA Haarlem. En daar zochten ze een facilitair specialist, dus een eindverantwoordelijke voor het gebouw. Nou, er waren 2 kandidaten en 1 vacature. En toen zijn ze naar me toegekomen: sorry Ruud, vind je het goed dat we er 2 vacatures van maken? Dus per 1 januari ben ik begonnen. Ik moet dus de technische staat van het gebouw ben ik dus verantwoordelijk voor, mede verantwoordelijk, uiteraard. Maar dat kost best wel veel. Ik krijg het niet zo goed voor elkaar om dan de inspiratie, zeg maar. Ik heb er wel veel tijd voor nodig. Veel denk, veel gebedswerk. Dus ik stop er even mee. Ah, nou ja, ik ben het maar. Maar goed, vandaar dat ik dat even genoemd werd. En ik heb het gewoon netjes afgerond. Dit is de laatste gemeente. Het is ook echt voor mijn laatste keer. Nou, ik zie me nog hier voor de eerste keer staan. Onze zonen die gingen een aantal weken naar Brazilië. Daar zouden ze gaan meehelpen bij een opvanghuis voor jongeren. En die zaterdag brachten we ze dus naar Schiphol. Nou, we waren helemaal in de war met onze kinderen. Die gaan helemaal naar een ander continent. En de zondag stond ik hier, de eerste keer de prediking. En ik hoor zo'n vliegtuig boven me afgaan. En ik van, jongen, dat is 13 jaar geleden, 14, 15, zoiets. Dus ik heb 15 jaar jullie mogen dienen. 1 keer, 2 keer per jaar, dus het valt wel mee. Maar ik ben dan gaan terugkijken van, omdat ik toch een beetje stop van, welke overdenking heeft mij nou gegrepen? En er is er één die met kop en schouders bovenuit springt. Ik vond het een mooi moment om gewoon toch weer terug te grijpen op die preek. Dus ik val in herhaling, nou is het verhaal al een paar duizend jaar oud, dus het wordt vaker besproken. Daar stel ik mij dan mee gerust, maar omdat dit verhaal, wat ik jullie ga vertellen, pak je Bijbel er maar even bij, want ik ga niet wat anders doen. Maar het verhaal waar ik het over ga hebben, is het op één na diepste punt wat er in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Het had bijna mis kunnen gaan. Het diepste punt van de geschiedenis is dat God omzag naar zijn kinderen, naar ons. Zijn zoon stuurde, dus God werd mens. Nou, dat verzinnen we niet. Dat kun je met alle geleerde dichters, liedjeszangers en knappe mensen bij elkaar zetten. Van joh, hoe zouden wij nou een God moeten vormen die dan omziet naar de wereld? Het is niet te verzinnen. Het is onvoorstelbaar. God werd mens. Vervolgens 33 jaar rondlopend en dan sterft. Een God die sterft. Zie het voor je. Dat is. En ik stel me zo voor, en nou ga ik een beetje literair overdrijven, dat toen Jezus uiteindelijk in het graf lag, dat ze vanuit de hemel naar beneden keken, gaat dit wel goed? Dat is, kijk, we hebben het over God, we kunnen ons gerust in zijn handen leggen, maar denk erom dat dat spannend was. Dat was echt het dieptepunt in de wereldgeschiedenis. Een God die sterft. Komt die ooit nog terug? Nou, de apotheose is boven verwachting dat hij, ja, ik krijg nu kippenvel. Hij kwam tot leven. Dat verzin je toch niet? Daar moet je toch God voor zijn? Ik beschouw dat als het diepste punt in de wereldgeschiedenis en tegelijkertijd het hoogste punt. Hoe diep kan je gaan, maar hoe hoog zijn we uiteindelijk dat wij, ondanks onze huidige staat van zonde, toch gered zijn. Dat is het mooiste punt in de wereldgeschiedenis. Het één na diepste punt, vind ik, wil ik met jullie bespreken. En dat heb ik vorige keer ook meegenomen. Misschien weet je het nog. Dit is een beeld van Michelangelo, Mozes. Michelangelo beweerde dat zijn beelden enkel en alleen van overtollig steen bevrijd moesten worden. Misschien is dat principe ook voor mensen geldig. Want het lijkt mij geweldig als je zo uit de verf kan komen. Ik kan er zo meteen nog even op terugkomen, maar dit staat in mijn kantoor. Ik heb nog een kleine, die staat op mijn bureau. En ik met grote regelmaat kijk ik naar dat beeld en zie ik het verhaal weer voor me. Dan sla ik de Bijbel weer even open. Is het nou goed gegaan of niet? Zo spannend was het. Nou, dat is de cliffhanger. Laten we eens het laatste vers van Exodus 31. Daar beginnen we even mee. En ik zal veel voorlezen. Ik zal er hier en daar ook eens gewoon wat bij vertellen. En gewoon eens een beetje doorheen meanderen. En ik zou je met van harte willen uitdagen dat je het thuis is in alle rust gewoon nog eens naleest. Hoe ongekend bijzonder het is wat hier gebeurt. Maar hier en daar moet je ook even goed de details tot je laten nemen. Vandaar dat ik ontzettend graag dit nog een keer met jullie wil delen. Mozes. Hij gaat de berg op, Sinaï. En krijgt daar dus de gelegenheid om de wet in ontvangst te nemen. Laatste vers van hoofdstuk 31. En toen de Heere geëindigd had met tegen hem te spreken op de berg Sinaï, gaf God Mozes de twee tafelen van getuigenis. Tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Ik lees overigens uit de HSV. Elke vertaling vind ik geweldig, maar beperk me even tot deze. Even wat dingen over de twee tafelen van getuigenis, de wet. En over het algemeen zeggen wij dan de wet. Hè. Je mag dat niet, je mag zus niet, kijk uit. En dat is het niet. Het zijn de tafelen der getuigenis. En als je ook goed leest, dan staat er niet, je mag niet of je moet, maar er staat gij zult. Mooier vertaald zou zijn, wat eleganter, dan zult gij. Omzien naar God, hem toelaten in je leven, dan het zijn ook vrij logische regels, dan wil je niet anders dan hem dienen. En dan eigenlijk navolging doen wat hier geschreven staat. Dat wij als gevallen mens niet aan de wet kunnen voldoen, dat is duidelijk. Dat is een ander aspect, maar het is de wet is tegelijkertijd ook een spiegel. Jongens, jullie kunnen dit niet, je hoeft ook niet, want ik heb het gedaan, zegt God, door mijn zoon. En tegelijkertijd, uit liefde, uit getuigenis, wil ik streven dat ik de wet navolg. In Jezus' naam kan dat dus blijkbaar. Hoe wonderlijk. Tafelen van getuigenis. En dan staat er tegelijkertijd bij, beschreven met de vinger van God. In die stukken steen schrijft hij die tafelen, de wet, de getuigenis. En die vinger die doet mij dan terugdenken aan Psalm 8. Want daar wordt over de schepping van de sterren, en dat staat het mooist in de ouderwetse Statenvertaling. Gods vingerenwerk. Dat deed hij met zijn vingers, joh. Ah, joh. Die paar sterren. Je ziet het in Genesis ook. Een heel verhaal over de schepping. En over de sterren worden drie woorden gebruikt. Drie. Benevens de sterren, zegt de Statenvertaling. Met zo'n sarcasme. Ah, joh. Met zijn vingers. Meer hoeft hij niet. Terwijl als wij kijken hoe dat heelal eruit ziet, dat kunnen wij, dat is, ah joh, God deed het er even bij. Waarom? Jij bent de kroon op de schepping. Daar had hij zijn werk aan. Dat deed hij niet even met zijn vinger. Dat deed hij met zijn, laat ons mensen maken naar ons beeld. Ik wil dat ze op mij lijken. Door eigenlijk alleen maar even te kijken, de vinger van God met die sterren, dat tilt ons als mensheid op hoe waardevol hij ons vindt. God heeft jou bedacht. Dus jij bent een goed idee. dat komt dan bij me boven als ik dat dan zo even terugzie. Gods vingerenwerk, de tafel der getuigenis. Dus het moet een heel bijzonder moment voor God, voor Mozes zijn geweest, dat uiteindelijk dat hij na zo'n lange tijd zijn tafel van getuigenis kon geven aan Mozes. Mozes, dit is voor mijn kinderen, jij mag het geven. Ondertussen, notabene, lees met mij mee, dus hoofdstuk 32. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zei tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, dat daar, hij, ja, die man die ons uit het land Egypte geleid heeft, hij, zijn schuld, ja, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Je ziet hier op een gruwelijke manier het volk afstand nemen van Mozes. Hij is iets te lang weg, ja, en het is zijn schuld dat hij ons uitgeleid heeft. Hoe komt het dat het volk zich zo makkelijk afstand neemt van zo'n bijzondere man? En dan zie je Aaron reageren in de geest van de mens. Wij mensen. Ik herken hier heel veel van terug, ik zal het namelijk even de nadruk opleggen, maar Aaron die staat er voor die groep en die vergeet zijn geestelijk leiderschap. Hij vergeet dat hij hier als een Mozes, als een type van de Heer Jezus had moeten staan en het zicht had moeten houden op God. En dat doet hij niet. Hij bezwijkt onder de druk van het volk, want hij zegt hier, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen, en uw dochters in hun oren hebben af, breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk gouden ringen die ze in hun oren hadden af. En ze brachten hem bij Aaron. Hij nam ze van hen aan. Hij bewerkte ze met een graveerstift. Dus had er werk van gemaakt. En maakte er een gegoten kalf van. En toen zeiden zij, dit zijn uw goden. Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Hoe is het mogelijk? Mozes is iets te lang weg en dan doen ze dit. Een gouden kalf. En Aaron die gaat nog eens met een graveerstift ermee aan de gang. Ik weet niet precies wat dat inhield toen de tijd. Hij heeft er zijn werk van gemaakt, dat is duidelijk. Nou, dan zie je gewetensbezwaar bij Aaron opkomen. Want er staat vers 5, toen Aaron dat zag, bouwde hij er, heeft er dus zelf de aandeel in gehad. Hè? En hij ziet dat. Toen hij dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Blijkbaar denkt hij, dat is niet helemaal de bedoeling. Dus laat ik maar een altaar neerzetten. Dan kan ik de aandacht weer eventjes terugbrengen op de plek waar die hoort. De geest van de mens. Nou, de volgende dag is een feest, sprake van drank en zang en uitbundig. En dan stappen we weer even terug naar de berg, waar God en Mozes met z'n tweeën in gesprek zijn. En toen sprak de Heere tot Mozes. Ga, het moet hem tot zijn diepste getart hebben, waar zijn ze mee bezig? Ik weet niet wat voor woorden ik hiervoor moet gebruiken. Ga, daal af, want, moet je opletten, uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn gaan hoereren, misschien moet ik het nog erger zeggen, maar laat ik voorzichtig in mijn woorden zijn. Ze hebben zo'n ongekend overspel plaats laten vinden. En dan geeft God Mozes de schuld, het is jouw volk. En jij hebt ze uitgeleid. Terwijl als we even weer teruggaan naar het moment dat het volk zelf tegen Aaron spreekt, zegt van ja, deze Mozes, hij, die ons... Mozes staat tussen die twee grootheden in, tussen God en het volk. Vers Vers 8. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt en ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En toen zei de Heer, vers 9, moet je opletten wat hier gebeurt. De Heer tegen Mozes: ik heb dit volk gezien, het is een halsstarrig volk. Nu dan, Mozes, laat mij begaan. Ga opzij, krijg ik jouw toestemming, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig, dan zal ik u tot een groot volk maken. Even heel voorzichtig, maar dit is bijna de corrupte kant van God. Wat doet hij hier? Mozes, krijg ik toestemming, ik ga naar beneden en ik gum ze uit. Ik wil niet meer. Ik heb het helemaal gehad. Terwijl Mozes, dan wil hij in feite, dan zal ik u tot een groot volk maken. Mozes, weet je wat wij doen? Ik gum ze uit, gaan we samen verder. Hutje op de hei, maken we er samen nog een mooi verhaal van met z'n tweetjes. Dat is wat God hier voorstelt, notabene. Krijg ik je toestemming, Mozes? Wil je opzij gaan? Laat me begaan. Als Mozes hier ja had gezegd, Mozes is een leviet en Jezus komt uit de stam van Juda. Dus hij zou de stam van Juda zou die dan met toestemming van Mozes zo weggevaagd kunnen hebben. Dat is wat hier gebeurt. Terwijl God zelf beloofd heeft aan de voorvaderen hoe hij, Abraham, talrijk als het zand der zee, als de sterren in de hemel, Gods vingerenwerk, dat had hij beloofd. En dan komt hij hier te staan en hij is bereid om dat gewoon helemaal te beëindigen. Hoe in Gods naam is dit mogelijk? En dan, in tegenstelling tot Aaron, die de geest van de mens aangetrokken heeft, zie je hier de geest van Jezus Christus in optima forma terug. Want hoe reageert Mozes? Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere, zijn God, gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgelegd, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? God, schepper van hemel en aarde, u die alle eer verdient, dit kunt u niet maken. Wat denkt u wel niet wat de buren hiervan gaan zeggen? Die denken dan: ja, als het zo'n God is, zoek het dan maar uit. Ze zien dat Mozes notabene de ruimte krijgt tegen de schepper van hemel en aarde om hem ter verantwoording te roepen. Dat kun je toch niet maken, Heer? Wat denken we wel niet wat de buren hiervan zeggen? Die haken dan toch ook af. Uw geloofwaardigheid keldert toch in? Dat is wat hier letterlijk staat. Ik weet niet hoe jullie het lezen. Zo dicht op elkaar leven die twee. Dit wordt in feite nog erger, zometeen. Ik zal het laten zien. En dan zie je hier wat Mozes doet. Denk aan vers 13. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël. Uw dienaren bij wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren van de hemel. Wat hier bijzonder is, wat opvalt, is dat Mozes hier zegt: ja, God, de vader van Abraham, Isaac en Israël. Want hoe noemen wij dat normaal gesproken? Abraham, Isaac en Jacob. Wat Mozes hier doet, is wijzen. Het gaat hier over uw oogappel, het gaat hier niet over Jacob, het gaat over Israël. Het is zo'n detail. Dan moet je opletten hoe God hier straks op ingaat, want die twee gaan elkaar woorden afvangen. Die zitten elkaar in het vaarwater en die maken het elkaar gewoon ook dwars, letterlijk. Ik zal het zo meteen even laten, hou dit even vast, Abraham, Isaac en Israël. En dan staat uiteindelijk: toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Vers 14. En Mozes keerde zich om en daalde de berg af met de twee tafelen van getuigenis in zijn hand. De tafelen waren aan beide kanten beschreven. Ze waren aan de ene kant en aan de andere kant beschreven. Vers 16, moet je opletten. Hier staat dan, de tafelen waren Gods eigen werk. Dus God heeft dat zelf uitgehouwen, blijkbaar uit de rotsen. En het was ook schrift, Gods eigen schrift, in de tafelen gegraveerd. Dus God heeft zelf dit uitgehouwen en zelf beschreven. Dat is ook weer zo'n puntje waar ik zo meteen op terugkom. En dan staat hier zo mooi. Jozua, vers 17, hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuich. En zei tegen Mozes, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Jozua, hier zien we een jonge man om de hoek komen. Maar hij heeft niet altijd zo geheten. Weet u wat de naam was van Jozua hiervoor? Hosea. Hosea. Hier zie je Joshua, Yeshua. Voor het eerst in de wereld, ik krijg weer kippenvel, sorry. Voor het eerst in de geschiedenis zie je hier Jezus naam. Genoemd in de geschiedenis. Jezus. Dit is dus in feite wat je ook mag doen. Christocentrisch kijken naar het Oude Testament. Jezus Christus terugvinden in het Oude, in het Eerste Testament. Dat maakt dit verhaal zo spannend. Want let maar op. Goed, Jozua, Yeshua, zegt dan tegen Mozes, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar Mozes zei, nee, het is niet het geluid van een overwinningsgeschreeuw, ook niet het geluid van jammeren bij een nederlaag, het is een beurtzang. En dan komt Mozes in het kamp, toen gebeurde het, vers 19, toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf, de rijdans, zag dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafel uit zijn handen, sloeg ze aan stukken aan de berg aan de voet van de berg in stukken. Hoe, ja, die woorden zijn niet opgeschreven wat hij gezegd heeft, maar hij moet, ja, nou, daar zijn geen woorden voor. Je gaat toch volkomen los als je ziet, jongens, het mooiste wat ik heb gehad. En dan doen jullie dit. Zo ver gaan. Ze zitten daar, het zijn maar 40 dagen dat hij weg was. Dus die worden aan stukken geslagen, die twee tafelen van getuigenis. Op zijn minst om Gods woede te vertalen naar dat volk. En dan nam het kalf dat ze hadden gemaakt, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide het uit op het wateroppervlakte en lieten de Israëlieten drinken. Drinken jullie, jullie zullen het opdrinken ook, stelletje, losbandige. Drinken van je eigen werk. En dan uiteindelijk zie je dan een ontmoeting tussen de geest van Jezus en de geest van de mens in Mozes en Aaron, vers 21. En Mozes zei tegen Aaron, wat heeft dit volk jou gedaan dat jij zo'n grote zonde over hen hebt gebracht? Moet je opletten wat Aaron hier zegt. Zo herkenbaar. Die zei, laat mijn Heer niet in woede ontsteken. U kent dit volk toch, dat het in het kwaad verstrikt zit. Ze zeiden namelijk tegen mij, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, ja, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Ja, dus ik zeg tegen ze, joh, wie goud heeft moet het afrukken, aan mij geven. Ik gooide het in het vuur en plop, dan komt het gouden kalf uit. Dit staat hier. Dat zou ik toch ook gedaan kunnen hebben, als je een fout gemaakt hebt. Dan begin je toch ook, nou, zo. Dat is de geest van de mens. Het is fout. Het is fout. De geest van Jezus. Dit is een ultieme spagaat voor jullie, voor mij, voor ons allemaal. Dat je altijd, zeg maar, tussen de waarheid zoekt, als het ware. Maar Aaron zie je dan onder druk van een grote groep mensen, zie je hem dan bezwijken. Ja, die ziet ook wel in van, hoe ga ik dit aan Mozes vertellen? Nou, weet je, plop, dat is... Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had hen losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan. Nou, dan ontstaat er dus een straf. Daar komen mensen om. Hier wordt de toegang tot de aarde ontzegd. Ik wil daar even niet te veel gezien de tijd wat van zeggen. Dus ik spring even over naar vers 30. En toen gebeurde, spannend of niet? Maar even volhouden dat jullie van niks weten. Dat is, je leest het voor het eerst, we weten de afloop niet. Hoe zinderend spannend dit moet geweest zijn. Want moet je opletten wat Mozes, hoe die reageert hier. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Ik weet het niet hoor, of dit gaat. Jullie zijn zo ver, te ver gegaan. Ik zal opklimmen, maar misschien. En dan gaat Mozes naar boven. Die laat het volk in totale verbijstering achter. Allemaal zichzelf bewust van de boosheid van God. Door Mozes heen vertaald naar het volk. Ze zijn zich lam geschrokken blijkbaar. En nu? Ja, geen idee. Hij zei misschien. Ze zijn weer wakker geworden uit hun fatale droom. En de realiteit is dat ze gewoon niet weten hoe God hierop zal reageren. Zoals Mozes zei, misschien. Toen keerde Mozes terug naar tot de Heere en zei: och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben voor zichzelf een gouden kalf, een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Mag ik dan uit het boek des levens geschrapt worden, maar spaar het volk, Heer. Jezus. God moet tegen hem zeggen van dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat is voor een ander weggelegd, voor mijn geliefde. Dus in deze ongelofelijke spanning leert Mozes een beetje van Gods hart en zijn plan. Hij loopt op dat plan vooruit. Schrap mij maar uit uw boek des levens. Vers 33, toen zei de Heer tegen Mozes: wie tegen mij gezondigd zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. Maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hun zonde vergelden. Zo trof de Heer het volk, omdat dat kalf wat ze gemaakt hadden, dat Aaron had gemaakt. Ik ga niet meer mee, Mozes. Ik stuur een engel. Dus hoofdstuk 33, verder sprak de Heere tot Mozes: ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Gaan we weer. Mozes krijgt weer de schuld van God zelf. Jij gedaan. Jij hebt eruit geleid. Nog een keer, ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob, wrijf het er nog even in, gezworen heb aan uw nageslacht, zal ik het geven. Mozes, ik geloof dat jij een stap te ver gaat door mij de God van Abraham, Isaac en Israël te noemen. Het is nog steeds Abraham, Isaac en Jacob. Het is maar een woord, maar het is een wereld van verschil tussen die twee. En dan vers 2, hoofdstuk 33. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hethieten, Ferizieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing, maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik anders onderweg zou vernietigen. Ik ga niet mee. Ik doe het niet. Zie hem staan, Mozes. Er staat Jezus van het Oude Testament, van het Eerste Testament, tussen God en het volk. Hij staat er middenin. Hoe ga ik, denk ik dan, dat Mozes daar bedacht heb? Hoe ga ik dit in Gods naam, in zijn naam, oplossen? Gaat hij een engel meesturen? Je ziet het gebeuren. Dat Mozes naar beneden gaat en tot het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zijn rouw tot niemand van hen deed zijn sieraden om, omdat de Heere dat gezegd heeft. Vers 5b, als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Vers 6, ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Hoe krijg ik die twee weer bij elkaar? Deze onmogelijke kloof. Dat is, hier zie je dat je op Jezus lijkt, je leven ook overhoop gooit. Dat het allemaal niet vanzelf kan gaan. Het zou wel eens kunnen zijn dat je daarmee steeds meer op Jezus lijkt. Het leven is niet een soort pretje van, of een pilletje, of een formule, of een hypotheek, verzekering, een goed huwelijk, of wat dan ook. Het is het leven soms in de meest rauwe vorm. Omdat we uiteindelijk ook gewoon gevallen zijn. En we Jezus keihard nodig hebben. Daar staat hij. Hoe ga ik die twee bij elkaar brengen? En dit is zo mooi. Zo mooi. Want er staat er, vers 7 van hoofdstuk 33. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf, buiten de kamp, buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. Dus het zat er twee keer. In de Hebreeuwse taal is dat viool. Ver weg, ik weet het wel zeker. Ik moet niet in de buurt blijven. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. En zo gebeurt het. Hij bouwt een tentje. En dit is de tent van ontmoeting. En zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan, zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent binnenkwam, binnen was gegaan. Vers 9, en zodra de tent binnenging, Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde, bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. Het is wel gelukt. Oké, nog buiten het kamp, oké. Ik heb hem in ieder geval in mijn tent. Hebben ze. Ik ga hem lokken. Ik lok de Heere naar op. Nou, buiten het legerplaats, maar ik lok hem. Omdat God het niet anders kan dan als Mozes dit doet. Dat God. Die twee kunnen niet zonder elkaar. Dat is hoe God uiteindelijk zich laat verleiden om toch in de tent van ontmoeting te komen. Wat denk je wat hier gebeurt? Als wij samenkomen. Dat wij God verleiden om hier te komen. Dat als wij samenkomen, hij niet anders kan. En zeker in de naam van zijn zoon. Ja, nee, hier wil ik bij zijn. Dit is zo'n groot wonder wat hier gebeurt. We komen samen. En misschien heb je vanmorgen ruzie gehad of zo. Of pijn in je teen, weet ik veel wat. En je zit hier, nou, wanneer houdt hij op? En tegelijkertijd, wat een godswonder is het om hier bij elkaar te zijn. Dat wij de koning der koningen, de heer der heren, schepper van hemel en aarde mogen eren. Bezingen, bespreken. God verleidt zich dan, laat zich verleiden om erbij te zijn. Iets geweldigs om vanuit zijn eenzame plek in de hemel. Met zijn kinderen, zijn schepping en een kloof daartussen. God is eenzaam. Verlangt zo hevig naar zijn kinderen, naar zijn schepping. Dat doen wij hier. Als een golf over de hele aarde heen, hè? In 24 uur. Dat moet iets bijzonders zijn, denk ik, in de hemel. En zodra, vers 10, heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op, boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. En Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, Yeshua, de zoon van Nun, de jongeman, week niet uit het midden van de tent. Die dacht, hier moet ik wezen. Hier gebeurt het. Nergens anders. Hier wil ik bij zijn. Als ik de kans krijg om God zelf te ontmoeten, is het hier. Dat is de opleiding van Jozua om hier al te beginnen van... Hij zal waarschijnlijk rond die tijd ook met een armbandje hebben gelopen. Wat moet Mozes zeggen? Zoiets, ik weet het niet. Hoe. Je ziet gewoon die herhaling in het leven van Jozua. Prachtig. Dat is een stukje coaching. En dan hier zie je dus in feite het gesprek tussen Mozes en de Heer ontstaan. Toen zei Mozes tegen de Heer, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder gaan. U echter hebt mij niet laten weten met wie u mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak me toch uw weg bekend. dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Er is helemaal niets van mij bij, Heer. Het is van u. U kunt me wel tussenin plaatsen. U kunt mij wel de schuld geven, net zoals het volk mij ook doet. Maar het is uw volk, het is uw oogappel. Het is uw Israël. Weer dat Mozes drukt op het geweten van God. En dan zie je hoe stapelgek God is op Mozes. Toen zei de Heer, vers 17, tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij naam. Oké, Mozes, je hebt gelijk, ik ga mee. Waarom ook niet? En dan fantaseer ik me hier zo bij dat Mozes daar denkt, nu of nooit. Als ik het nu niet vraag, moet ik het nooit meer vragen. Dan krijg ik ook nooit meer die gelegenheid. Ik heb God nou al zo ver dat hij uiteindelijk weer van een afstandelijke God alles en iedereen de schuld geeft en zonder zich bij te betrekken tot een God die zegt, oké, Mozes, ik ga mee. Ik durf het aan met jou. Dat Mozes zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon het, Heer. Toon u zelf tegen mij. Terwijl hij een paar versen daarvoor nog zegt van dat hij als een vriend tot een man tot een vriend spreekt, is er toch nog iets daartussen waarvan Mozes denkt van, toon het, Heer, kom dan. God zei, vers 19, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, zegt God dan. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Dit is de verschrikkelijke eenzaamheid van God. Er is een kloof. En wij kunnen niet meer in Gods nabijheid zijn. Ik zou verbranden. Ik ben daartoe niet meer in staat. Ook zei de Heer, zie hier, er is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan en ik zal... En het zal gebeuren dat als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots zal neerzetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij zal gaan. En zodra mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dus God belooft, oké, Mozes, ik zal nog verder gaan als dat we eigenlijk al kunnen. Je zal mijn achterkant kunnen zien, maar ik ben te heilig. Ik ben God, schepper van hemel en aarde. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Maar kom op. Ik zal kijken hoe ver ik kan gaan. En God is heel ver gegaan. In dit verhaal alleen al. Uiteindelijk is hij door zijn zoon zelfs door de mand heen gezakt. Alles is gebeurd. En wij zijn volkomen vrij. En hier zie je al een beetje een afspiegeling van hoe ontzettend graag God weer de relatie wil herstellen tussen hem en ons. En dan even een sprongetje opzij. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gehakt hebt. Van de eerste lezen we nog van dat God zelf uitgehakt. Dat is steen. Zijn wij toch maanden mee zoet om die twee stenen tafelen uit te houden. Een verschrikkelijke klus. Eerst moet hij die berg op. Ik heb die bergen dan al een paar keer bekeken op YouTube. Nou, je moet eigenlijk ook hier en daar zuurstof of weet ik tegen de kou. Hij loopt er met zijn staf. Nou, toevallig heeft hij dan ook nog eens wat beeldhouwmateriaal bij zich. Hij moet twee stenen tafelen uithouden. Dat heb jij kapot gemaakt. Weet je, dat blijft spannend tussen die twee dat ze elkaar toch lijken dwars te zitten. Het is toch jouw schuld. Je zal nog zelf opletten ook. En oké, ik wil het er allemaal inschrijven, maar je zorgt maar voor twee nieuwe tafelen. Daar kan ik een beetje van genieten. Misschien dat ik wat uit de bocht vlieg. Maar die twee... Kijk, waarom doe ik die nadruk zo? Om ook jullie mee te geven, en mijzelf ook, er valt met God te praten. Het is niet de een of andere ver weg God die alleen maar gepleased wil worden. Of weet ik veel wat. Er valt met hem te praten. Hier al. Dat vind ik zo mooi in dit verhaal om te zien. Vandaar dat ik daar ook zo de nadruk op leg. Dan gaat de Heer voorbij, hoofdstuk 34, vers 6. Toen de Heere hem voorbij kwam, riep hij: Heer, dat is Gods getuigenis over zichzelf. Dat is mooi. Dat lezen we nergens anders in, wat voor literatuur ook. God is God en daarom kan hij van zichzelf getuigen. Hij roept dan: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. De goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen, kleinkinderen, tot in het derde en het vierde geslacht. Wij zijn echt gevallen. We hebben er nog steeds last van. En tegelijkertijd, ik zal genadig zijn. Door zijn zoon heeft hij zelfs hier een streep door kunnen halen. En het is volledig in onze eigen handen wat wij ermee willen. We hoeven niet meer gedwongen te worden. We zijn vrij in de keuze om hem te volgen of niet. Wat een geweldige vrijheid. Ja, dit is zo mooi. Dan wil ik nog even eindigen. En dan ga ik naar hoofdstuk 34, vers 29. En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de twee tafelen van getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Ik spreek geen Hebreeuws, ik schrijf het ook niet, ik heb er geen verstand van, dus ik heb het van horen zeggen. Maar glans is karan of keren. Een van de twee. Als het keren, ik denk dat het keren is, dan is het dus glans. Een glanzend gezicht. Maar als je daar dus karan van maakt, dan krijg je dus een gehoorend gezicht. Twee horentjes. En je ziet in hele oude statenvertalingen, zie je dan ook heel vaak Mozes met twee horentjes afgebeeld. Dat komt hier vandaan, omdat je in feite wilde tekenaar gewoon laten zien. Ik bedoel hiermee dat het gezicht van Mozes glanst. Nou, je ziet het hier ook. Michelangelo heeft twee haarplukjes omhoog laten steken, alsof hij twee horentjes heeft. Waarvan veel mensen zeggen, ja, zie je wel, hij kent zijn Hebreeuws niet. Wel degelijk dat Michelangelo zijn Hebreeuws kende. Die heeft hiermee willen aantonen. Hoe ga ik ooit in steen vastleggen dat zijn gezicht glimt, glanst? Zelfs zo erg dat er een doek omheen gedaan moest worden, want ze konden Mozes niet aanzien, zo bijzonder. Het verhaal gaat dat Michelangelo klaar was met zijn beeld, dat hij achteruit liep en zo onder de indruk was van datgene wat er gecreëerd was, dat hij een beitel naar Mozes smeet. Dat zou dan op zijn knie terechtgekomen zijn en dat hij uitschreeuwde: spreek dan toch, spreek dan toch. Dit beeld staat niet in de plek waar de paus zit, hoe heet dat? Het Vaticaan, dankjewel. Maar in een kerk wat meer richting het Colosseum apart. En daar moet hij dan zitten en hij kijkt een beetje schuin weg, dat als je die deur binnenkomt en dan kijkt hij zo naar je van: wat kom jij met mijn kostbare tijd doen? Het is een imposant beeld, imposant. En de kans dat toen wij in Rome waren, ik heb het beeld zelf nooit gezien, dat was toen gesloten. Maar een van mijn dingen, ik wil zo'n beeld hebben. Ik wil dat op mijn bureau hebben staan. Ik wil dat zien, ik wil dagelijks geconfronteerd worden met het op één na diepste punt in de wereldgeschiedenis waarin Mozes zich als Jezus opstelde. Het bemoedigt mij aan om vooral vol te houden. En beseffen, er valt met God te praten. Ga naar huis. Doe de kachel op 35 graden. Stook het lekker warm op. Mozes zat daar in een zandbak in de woestijn. En lees dit verhaal nog eens terug. En laat je ook inspireren op de bijzondere manier waarop Mozes focus heeft gehouden op zijn taak. En God uiteindelijk gewoon toont: er valt met mij te praten. Zullen we met elkaar bidden?